Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Geen goal meer missen? Bekijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij een nieuwe week. Een voetbalweek waarin PSV, AZ, Feyenoord en Vitesse zich gaan te proberen te plaatsen voor de groepsfase in de Champions League, Europa League en Conference League. Het wordt ook de week van de eerste persconferentie van Louis van Gaal als bondscoach wederom van het Nederlands elftal, dinsdag. Even in de agenda zetten, 3:00 PM. En de eerste speelronde in vele competities zit erop. Messi is gepresenteerd in Parijs. Kortom, dit is de AD Voetbal Podcast van maandag 16 augustus. Vandaag met Mikkel Schouka en Maarten Wijfels. En we gaan het doen weer aan de hand van 3 stellingen. Alhoewel ik even wilde beginnen. Hebben jullie een lekker weekend gehad, jongens, of niet? Maarten, kijk even naar jou eerst.
Ja, zeker. Vorig jaar hadden we soms wel eens ergernisjes. Maar nu, man, het spatte er vanaf. Ik heb een heel lijstje gemaakt met dingen die me opvielen.
Wat viel je gelijk op? Wat is het eerste wat er binnen schoot van dit weekend dan?
Nou ja, de mooie goals. Gerd Müller overleden. En wie maakte een soort volruktsier bij FC Groningen?
Ja. Nou, hij was er zelf ook wel blij mee trouwens, hè?
I cannot describe it. You can see it yourself. It's a good goal.
Hij kon hem niet meer omschrijven. Ik ga hem nooit meer maken, zei hij, maar...
Ja, en toen kwam Maher. Ja. Bam! Nou, werkelijk... Schiet kan er een vrije trap in schieten. Want dit was werkelijk een granaat.
Ja,
mooi. En één dingetje uit die wedstrijd, als ik nog even... Daarna gaan we verder, maar... Er kwam een briefje op een gegeven moment van Sparta. Want die of ze hadden het niet voorbereid, of Utrecht was echt zo goed. Maar de eerste helft, er klopte helemaal niks van. Dus kwam er een briefje het veld in Haroui. En die bleef maar kijken. Je zag dat ook op beeld. En ze keek maar naar dat briefje. En toen vroeg ze na afloop, joh, waarom duurde het nou zo lang? Zei hij, ja, ik hiel het briefje ondersteboven.
Ja. Dus dat zei, was niet zo makkelijk, hè, dat briefje.
Ik snapte het al niet, zei hij. Maar ja, hij stond ondersteboven. Dus nou, we zijn weer begonnen.
Maar zo geringschattend over, maar zo'n briefje, dat is nog niet zo makkelijk, hè?
Nee.
Het is net als een MRI lezen.
Ja, als je de MRI verkeerd om leest, dan lig je ineens je rechterbeen ineens geopereerd in plaats van je linkerbeen, hè?
Ja, moet echt een beetje voor gestudeerd hebben.
Ik zag wel, Maarten begon met allemaal positieve dingen, mooie goals. En dat, ik zag Mikkels een beetje verbaasd kijken, of niet?
Nou, omdat Gerd Müller in mijn beleving, maar ik ben geboren in 73, vooral lelijke goals maakte, maar wel ontzettend veel. Ja. Maar toen begon ik toch te twijfelen.
Nee, het is zo. Maar wat volgens mij de valruts hier was
Klaus Fischer, niet.
Ja, precies. Het was niet zijn. Maar goed, het is meer in zo'n strafschopgebied. Hij rommelde. Eigenlijk zette hij de kont erin. En toen wipte hij de bal op. En toen haalde hij hem om. Dus het had wel wat van Gerd Müller.
Ja, van Klaus. Van Gerd Müller hoorde je vandaag. En dat was wel. Hij heeft al 6 jaar lang Alzheimer. Hè? Dus het doelpunt wat wij collectief zo graag zouden willen vergeten. Ja. In het Nederlandse voetbal, dat is die man zelf ook vergeten. Het hoogtepunt uit zijn carrière. Dat is eigenlijk Van Hanegem schrijft het ook. Is een treurige gedachte natuurlijk. Dat je zelfs dat soort... ik ben er niet bij. Ik ken zijn ziektebeeld niet. Maar ik neem aan als je 6 jaar Alzheimer hebt. Dat je niet meer weet heeft plaatsgevonden. Hè? Dus treurig natuurlijk. Dingen waarvan spelers na afloop wel eens roepen. Nou, dat ga ik mijn leven lang niet vergeten. Ja. Zelfs die dingen vergeten.
Ik dacht me trouwens wel dat voor bijvoorbeeld Willem van Hanegem ook heel gek moet zijn. Want heel veel van zijn generatiegenoten ontvallen hem steeds meer. Dat is ook een besef van sterfelijkheid, hè, voor jezelf. Dat lijkt me ook wel weer steeds zo gek worden in deze tijd.
Ja. Kijk, het Feyenoord elftal uit die jaren, dat is nog redelijk compleet. Maar Ajax heeft natuurlijk al wat spelers verloren. En nu, dit is een generatie die aan de beurt is, om het maar oneerbiedig te zeggen. Dus,
Ja, en Müller, topscorer van de Bundesliga, bij ons natuurlijk Willy van der Kuilen.
Ja.
Nee? Eigenlijk ook een soort Nederlandse bomber.
Komt er een Gerd Müller trofee, is dat al geroepen in Duitsland? Jij volgt het Duits voetbal een beetje, Maarten, of nog niet?
Oeh, ik heb dat nou niet meteen gehoord, maar ze zullen ongetwijfeld iets, iets voor doen, ja.
We hebben natuurlijk ook de Willy van der Kuilen trofee nu voor de topscorer. Hoe is het eigenlijk met de topscorer van vorig jaar, vroeg ik me dit weekend af? Hoe is het met Giacomakis?
Ja, die houden ze eruit voor de transfers, geloof ik. Maar ja,
dat is een nieuw ding nou dit weekend. Maar dit hele weekend. Ik zou alleen Henk Vreese hield zich daar niet aan. Maar elke trainer denkt, ja, hij kan nog op een transfertje rekenen. Dus misschien moeten we hem aan de kant zetten.
Ja, dat verbaasde me. Ik ken de ins en outs bij AZ niet zoals onze collega Nick Kok. Maar dat verbaasde me wel een beetje toen ik de opstelling bij AZ zag. En wat er dan nog op de bank zat.
Je hebt een duurdere bank dan de basis.
Als je nou een wedstrijd begint en je hebt eigenlijk vergeleken bij vorig seizoen, speel je nu eigenlijk je tweede elftal op. Hè? Als je het vergelijkt met Bizot niet, Stengs niet, Micho niet, Svensson niet, Boadu niet. Nou, je hebt je Pavlidis gehaald, dus op de bank. Koopmeiners nog op de bank. Ja, zo goed is AZ ook weer niet dat ze dan toch even met zo'n tweede kern RKC oprollen. En als je zo start aan het seizoen, dan kan dat best wel weer een tijdje doorwegen. Het is toch vervelend. En ja, ik denk ook wel dat het een beetje van Hanegem verklaarde dat ook dat het bij AZ zeg maar nog kan. Hè? Dat is vervelend en moeten we niet meer doen. Maar bij de grote clubs was dit natuurlijk oorlog geworden.
Ja, zeker. Maar goed, sommige spelers zitten nog op de transferlijsten. Die wachten nog een beetje erop. Maar valt het jullie ook een beetje tegen dat Jakub Magers nog niet door niemand is weggekocht?
Nou, dat valt mij wel tegen. Want er wordt nu natuurlijk al heel erg gedaan dat het een eendagsvlieg is. En ja, dat hij ze nooit meer maakt. Maar ja, waarom zou dat zo zijn? Hè? Die jongen heeft toch prachtige goals gemaakt bij een ploeg die niet veel voorstelde. Sterker nog, die zijn eruit gegaan. Ja, ik weet, ik ken de vraagprijs niet. Dus misschien is dat een blokkade. Maar ja, deze jongen had toch makkelijk ergens laag in Duitsland een goed contract kunnen krijgen, lijkt mij.
Ja, en nou is er een club die dit seizoen heel veel in het strafschopgebied van de tegenstander komt.
Ja.
En die nog een spits zoeken.
Ja.
Ja, die naam is wel eens gevallen. Maar hoe serieus dat is lastig in te schatten. Maar ja, daar heb je misschien wel een punt. Het is natuurlijk wel een beetje het oude beleid. Hè? We kopen de speler die het vorig seizoen in de Eredivisie goed heeft gedaan.
Ja.
Maar oh ja, het is wel een afmaker geweest.
Nou ja, dat.
Ik denk niet dat het ervan komt. En ik denk ook, het geld is momenteel op. Maar als Feyenoord zich plaatst voor de Conference League, dan komt er natuurlijk automatisch wat geld binnen.
Nee, dat zeg jij nu. Dat is niet waar. Want dat moet nog eerst naar Dick, hè? Eerst moet Dick betaald krijgen.
Ja, komt er nou, ja.
En dan, is er, dan moet er nog iets van geld vrij zijn, hè?
Volgens mij zelfs niet als ze zich nu plaatsen. Wat overigens los van Dick Advocaat natuurlijk wel een raar systeem is. Dat je de premies pas krijgt als je opvolger zich ervoor heeft geplaatst. Ik ben afhankelijk van hoe Slot het doet. En die doet het nu toevallig goed. Maar stel dat hij er een potje van had gemaakt. Dan is dat in het premiesysteem wel apart. Maar goed, ja. Jacke Makers, ik praat hem niet naar de Kuip. Maar dat Feyenoord voorin nog wel iets kan gebruiken. Dat is wel duidelijk. De naam Bas Dost valt bijvoorbeeld ook. Ja, dat is natuurlijk geen jongen die ooit nog verder doorverkoopt. Maar ja, die schiet er wel 20 in de Kuip.
Nou ja, laten we gelijk dan maar naar de eerste stelling gaan van deze podcast. Want die gaat over Feyenoord, gek genoeg. Ja, je verwacht het niet, hè? Ik leg hem even als eerste bij jou neer, Mikos. Laten we eventjes. Til was heel, heel duidelijk, hè, na afloop van de wedstrijd tegen Willem II.
Hoe snel het kan omslaan. Ik bedoel, Drita uit was iedereen nog van En nu opeens zijn we geweldig volgens iedereen. Dus ja, we moeten het ook een beetje temperen.
We moeten toch een beetje temperen, zegt die Til, Guus Til. Maar de stelling luidt, Arne Slot bewijst het ongelijk van de theorie dat de spelers de sterkte van een elftal bepalen.
Goh. Dat is een bijna wiskundige stelling.
Dat klopt.
Ik moet hem even laten landen.
Hebben jullie daar last van dat het nu ineens hoogbegaafde stellingen gaan worden? Want we dagelijks gaan zitten.
Ja, heb je een cursusje gevolgd in deze zomer?
Ja, jij bent van de stellingen als... wat was er nou vorig jaar? Als
in de Bundesliga winnen. Ja. Feyenoord kan de Bundesliga winnen.
Ja.
Dat.
Ja, ik denk, laten we aangezien we nu elke werkdag gaan. En we doen alleen op maandag de stellingen. Dacht ik, laat ik een beetje een goede stelling erin knallen in het begin.
Maar hij bewijst het ongelijk van... Ja.
Van de theorie dat de spelers de sterkte van het elftal bepalen.
Het team bepaalt de sterkte van het elftal.
Ja.
En hij zegt altijd zelf, het team laat het individu beter uitzien.
Juist, ja. Dus uiteindelijk wat Feyenoord heeft nu misschien wel mindere spelers, maar speelt beter voetbal dan vorig jaar. Want je hebt geen Berghuis meer, dat soort dingen.
Ja, nou in dat opzicht is het wel opvallend dat Slot erin slaagt om zo snel eigenlijk dat soort discussies weg te nemen. In alle eerlijkheid, Feyenoord heeft onbekende spelers gehaald, goedkope spelers. En is de topscorer international en aanvoerder kwijt. En eigenlijk merk je er niet zoveel van. Til zegt Drita uit. Het ging volgens mij vooral om Drita thuis. En daar moet je ook eerlijk in zijn. Hè? Die kregen 7 kansen. Voor hetzelfde geld ben je daar uitgeschakeld. Hij laat wel zien hoe snel het dingen kunnen verkeren in het voetbal. Hoe snel dingen kunnen veranderen. Daar heeft hij wel een punt. Maar dat heeft ook te maken met volgens mij iets heel anders. Is hoe... het voetbal vroeger werd gevolgd en nu, daar zit natuurlijk een wereld van verschil tussen. Als je een voorbeeld neemt, ik volg het van een afstand, maar Mark van Bommel wordt trainer van Wolfsburg. Mm-hmm. Verliest je eerste oefenwedstrijd en wint geloof ik de tweede. En de derde verliest hij en dan lees je, hij heeft het al zwaar en dan kan wel eens op de wip zitten. En dat wordt dan door de knip-en-plak-sites nog eens opgepompt. En eigenlijk krijg je van als je in het buitenland zit het idee, nou, Mark van Bommel zijn vierde oefenwedstrijd verliest, dan is die gezien. Terwijl in het verleden natuurlijk, ja, er werd een beetje geoefend, een paar amateurclubjes en dan begonnen ze aan de competitie. En tegenwoordig begin je aan de competitie en heb je al 12 meetmomenten gehad. Nou, dat heeft Feyenoord dus gehad. En die hebben een paar heel goed doorstaan. En Drita was gewoon onder de maat. Had natuurlijk verkeerd kunnen aflopen. Maar ja, als je ze ziet tegen Luzern, wat wel erg open huis speelde, maar Feyenoord deed dat natuurlijk verder prima. Atletico Madrid is wel een oefenwedstrijd, maar deden ze goed. En deze wedstrijd is ook uitstekend. Dus het verbaast mij dat Feyenoord nu al zover is. Ik had wel gedacht dat Slot op een bepaalde manier een elftal op naar zijn hand kon zetten. Maar zo snel met zo weinig middelen, dat vind ik wel knap. Ja. Maar het blijft wel zo, ja. Het is één overwinning. En
in Zwaluw maakt nog geen zomer, dat begrijp ik ook. Maar de andere kant is, Maarten, ik dacht wel, ik had de stelling ook kunnen maken. Feyenoord heeft zitten slapen afgelopen jaar onder Dick Advocaat. Weet je wel, dit Slot bewijst in ieder geval dat dit elftal naar voren kan voetballen, toch?
Nou ja, dat laten ze nu in elk geval zien. Nou, ik moet zelf een beetje denken aan de start onder Ruud Gullit. Een heel andere trainer dan aan de Slot. Een heel andere persoonlijkheid. Maar toen had je ook, wat je nu een beetje voelt rond Feyenoord, dat het positieve gevoel van hè, we gaan erop en erover. En dat lieten ze toen ook zien. De Graafschap, volgens mij werd het 6-0. De jonge Kalou, die liet zich toen voor het eerst zien. En alleen, dat was in september, volgens mij tegen FC Utrecht thuis, verloren ze. En toen ineens was het ook weg. En dat zal nu denk ik anders zijn, omdat er toen bleek er uiteindelijk, hè, dat Gullit was niet in staat om daar een soort fundament te leggen. Ik denk Slot wel. Maar het is ook wel zo dat, ja, dat je dat gewoon even wel moet afwachten. En daarom, ik ben altijd van de theorie, daar hebben we hier ook wel eens besproken van, hè, kijk nou eerst eens even 10 wedstrijden, dan weet je een beetje waar iedereen staat. Dan heb je, hè, dan heb je een aantal thuiswedstrijden gehad, een aantal uitwedstrijden. En is er ook eens een interlandperiode geweest, is er een blessure geweest. Dan weet je meer. Want als Trauner nu wegvalt bij Feyenoord, ja, dan wil ik het zien. Hè? Wie dan? En want die bepaalt volgens mij best wel veel op dit moment. Er was ook een interviewtje na afloop met Linssen, was het, meen ik. En die zei, ah, die Trauner, die zegt, met die kale kop, die kletst erin en die paast vooruit en die duwt dat elftal letterlijk naar voren. Wat hij eigenlijk bij dat LASK Lins ook deed toen ze tegen PSV en AZ speelden. Maar ja, misschien over 3 weken heeft zo'n jongen wat. En dan, ja, dan moet je dat ook nog weer opvangen. Dus even aanzien. Maar het is wel leuk.
Ben je van diezelfde theorie, Mikkels? Even aanzien?
Ja, dat sowieso. Dat sowieso, omdat je, ja, kijk, ze spelen nu Go Ahead thuis. Normaal gesproken win je daarvan als Feyenoord van. Hè? Ook als je niet een ander spelsysteem hebt of noem het maar op. Maar stel je nou voor dat het daar niet in mocht lukken. Of die Zweden komen weg met de kwalificatie van de Conference League. Ja, dan verandert er natuurlijk al veel. Het is wel zo. En dat gaat in het voordeel van Feyenoord werken, denk ik. Niemand verwacht dat Feyenoord, Ajax en PSV dit seizoen al achterhaalt. En ja, als zij de strijd aangaan met Vitesse en met AZ en ze gaan die in een voordeel beslissen, dan hebben ze het goed gedaan en alles daarbij is meegenomen. En ik denk dat dat ook wel een voordeel is, dat de druk nooit super groot zal zijn. Die is er natuurlijk altijd bij een club als Feyenoord. Maar als zij in de slipstream van die twee clubs kunnen blijven, dan ja, dan kunnen ze best ver komen. Maar je moet ook reëel zijn. Kijk, Fred Rutte begon ook redelijk. Niet zo goed in zijn resultaten, maar wel op een andere manier van voetballen. Toen Mario Been trainer werd van Feyenoord, liepen ze in die Che Guevara shirtjes rond. Ja. Er was niets beters. Jaap Stam, ja. Dat leek wel een soort hardrocker. Dat past allemaal precies. Hè. Die liet ze keihard trainen. Geweldig. Van Bronckhorst, kind van de club. We hebben natuurlijk allemaal mee.
Heb jij je artikelen doorgelezen van de afgelopen jaren?
Nee, ik doe het uit mijn hoofd. Maar Dick Advocaat, hetzelfde verhaal. En natuurlijk ook heel veel wedstrijden niet verloren. In eerste instantie wilden ze hem niet. Later vonden ze het geweldig. Toen begon hij te verliezen. En toen moest hij weer weg. Dus het kan snel verkeren. Het mooie daarvan vind ik vaak wel dat supporters dat vaak bij de pers leggen. Maar je moet het op social media zelf eens volgen.
Ja,
er zijn mensen die zeggen, ja, ik vind je negatief. En als je dan ondertussen leest wat ze van Leroy Fer vinden, dan denk ik, dat is ook maar gewoon een speler die opgegroeid is bij Feyenoord. Maar ja, die moet dan nog net niet dood, bij wijze van spreken. Dus dat, ja, ja, als trainer moet je daar een beetje van afsluiten. Ook.
Ja, vandaag ook, hè, als je het daarover hebt. Er was een supporter van FC Twente. Nou, werkelijk, die liet al na 1 wedstrijd helemaal niks heel van. Het aankoopbeleid was niks. En de trainer, die kon er helemaal niks van. En dus toen heb ik ook eens een wedertweetje gemaakt. Zo van, god, Wat levert dat de mensheid eigenlijk op? Dat we nu al die frustraties maar openlijk kunnen lezen. En helpt dat? Lucht dat op? De voormalige RIAG's, hebben die nu minder klanten? Ik weet het niet, maar het is allemaal wel inderdaad heel...
Het is allemaal vluchtig, dat begrijp ik. Maar ik stel, kijk, aan de andere kant kun je ook zeggen, het werkt wel in het voordeel van Feyenoord, het programma dat ze nu hebben. Ze hebben die voorrondes van die Conference League, daar kan je inkomen in het systeem wat Slot wil. Dan heb je als eerste wedstrijd Willem II, dat werd overvallen door een soort coronavirus in de groep natuurlijk, hè, wat rondwaarde, waar ze ineens, ze konden geen oefenwedstrijden spelen, helemaal niks. Dan krijg je daarna nog Go Ahead Eagles. Het zit wel lekker in een soort flow, je kan ook beginnen tegen AZ.
Het is ook wel hoe je het uitlegt, omdat toen Feyenoord zich plaatste voor de Q3 was het geloof ik, of Q2 van de Conference League.
Maar zit iedereen, Q2,
dat past natuurlijk niet goed in het systeem van, of in het schema van Slot, want die moet juist meer trainen om dat elftal beter te maken. Die heeft zijn trainingsuren nodig en nu moet hij plotseling gaan reizen naar Kosovo of naar Zwitserland in dit geval ook. Dus dat heeft hij zelf afgedwongen. Ja. En die wedstrijden die zijn goed verlopen en dan kan je in de afloop zeggen, ja, hij heeft er toch al 4 in de benen, straks 6. 6 wedstrijden op echt scherps van de snede. En die zijn belangrijk geweest in de ontwikkeling. En sommige clubs zijn daar straks pas na de interlandperiode echt aan toe. Dus ze 6 wedstrijden, serieuze wedstrijden in de benen hebben. Dus dat heeft hij zelf afgedwongen. Dus het is misschien een beetje flauw om dan nu het plotseling te keren in zijn voordeel. Ik vind dat hebben ze zelf.
Nee, kijk, het belangrijkste voor hem is natuurlijk zometeen. Hij heeft volgens mij een interview met jou in Oostenrijk ook verteld hoe hij traint en wat hij doet om die hamstringblessures te voorkomen, omdat hij veel explosiviteit in zijn spel wil hebben. Ja. Die theorie, want dat is bij AZ natuurlijk redelijk goed gegaan, maar je gaat nu een heel ander schema in zometeen met Conference League. De vraag is, ja, houdt hij iedereen fit? Want hij heeft maar een hele beperkte selectie natuurlijk.
Ja, het is klein. Hij laat wel wat jonge jongens eraan ruiken. Maar dat is natuurlijk wel een heel ander verhaal dan dat je ze straks ook echt misschien wel 2 of 3 keer in de week zou moeten opstellen vanaf de start. Maar ja, ze hebben daar heel goed en duidelijk naar gekeken. En op dit moment heeft hij eigenlijk alleen Jaan Baks die een blessure opliep. En Conte, die eigenlijk onder advocaat ook altijd geblesseerd was. En voor de rest, Geertruiden is er ook niet, maar dat is een blessure van vorig seizoen, valt het allemaal mee. En onder advocaat had je heel veel meer spelers die wegvielen al snel in het seizoen. Ja, toen was het moeilijk op te vangen. Ik denk dat je gelijk hebt, als Slot straks 4, 5 blessures zou hebben, dan is dat voor Feyenoord niet meer op te vangen, waar Ajax en PSV nog behoorlijke spelers bij elkaar kunnen brengen. Maar ja, misschien hebben ze wel, ik heb hem wel eens een wonderdokter genoemd, werden mensen ook heel gauw boos om, maar misschien is zijn fysieke trainer wel de wonderdokter. Want tot op heden ziet het er heel fris en sterk uit. En ik begreep altijd uit de vorige seizoenen dat de trainers harder wilden trainen. Dan heb ik het over Koeman van Bronckhorst. Stam, advocaat, ja. Allemaal eigenlijk. En daar werd voortdurend op de rem getrapt. Slot komt aan, wil hard trainen. Traint volgens mij ook fors. En ze blijven fit.
Ja, maar je ziet ze ook in de rust. Hè? Als je naar de wedstrijd op tv kijkt. In de rust, het basisteam, komt het veld op. En die doen dan nog even wat oefeningen voor ze gaan beginnen. En er is wel... Maar weet je, maar als je goed druk zet vroeg, dan moet je natuurlijk ook minder lopen.
Ja. Dat is waar.
En dat lijkt een beetje tegenstrijdig, maar dat is natuurlijk zo. Als je maar die 10 meters doet in plaats van dat je weer 50 meter terug moet. En dat zie je nu een paar keer, dat lukt. En ja, dan scheelt ook wel. Dus,
de pijn zit hem als het niet lukt. Dan moet je dus inderdaad die 80 meter terug. En je moet die tweede goal nog maar eens terugkijken, die Sinisterra zelf doet. Dan zie je Til met een enorme sprint langs zij komen. En die had niet eens de kracht om te juichen. Die moest met zijn handen op zijn knieën staan en daarna zijn handen achter zijn hoofd om weer lucht te krijgen. Ja, dat kunnen ze voortdurend opbrengen. En het is ook zo, dat is Slot of Til zijn speelstaan natuurlijk. Altijd geweest. Maar ja, dat nieuwe elan, en dat moet je, daar moet je natuurlijk, dat zeggen die spelers ook, je moet af en toe die succesbeleving hebben. Want dan pak je het nog meer op. Want anders kan je natuurlijk gaan jagen tot je dan onze weg, als je elke keer weg wordt gespeeld, dan ga je toch denken, ja, wat ben ik aan het doen? En nu levert het keer op keer wat op. Spelers die bij het Nederlands elftal komen, punten, in Europa gaat het goed. Ja, zo worden spelers meer waard. Als je goed presteert, krijg je ook meer premies, toch? Ja. Behalve in de conference bij Feyenoord.
Ja, het ligt aan of je de trainer bent en wat in je contract staat. Het ligt een beetje aan. Maar wat wil je zeggen, Maarten?
Nou, is het nou zo, volgens mij, ze spelen de vierde... Nee, de derde of de vierde of zo is het volgens mij tegen Utrecht, hè?
Uh-huh. Ja, de derde.
De derde, ja. Nou, dat is interessant ook. Want dat is ook zo'n elftal, als je dat vanmiddag zag. Die zijn ook met energie begonnen, ook vooruit. Nou, als dat dus op elkaar klapt, dan heb je ook wel een leuke indruk van hoe gaat zich dat verhouden dit seizoen.
Als Feyenoord tegenstanders krijgt die komen, zoals bijvoorbeeld Luzern, niet zo heel goed, maar ook, ik denk ook Utrecht, Willem II, dan ontstaat die ruimte. En ze hebben tot nu toe de grootste problemen gehad bij tegenstanders. Die zeiden, nou ja, we hebben de bal, we peren hem naar voren, Drita bijvoorbeeld. Dan komt die bal een keer achter jullie defensie. Dan zijn ze nog altijd niet zo snel. En daar hebben ze problemen mee gehad. Dus daarom maken ze zich ook een klein beetje zorgen om Elfsborg. Nou is het altijd goed om je van tevoren een klein beetje zorgen te maken om je tegenstander, denk ik. Maar die zijn bekeken door Koen Stam, een van de jeugdtrainers bij Feyenoord. En die had vooral geconstateerd dat ze de lange bal speelden. En voor de rest vooral rond de 16 hangen. Dat is niet het spel waar Feyenoord heel makkelijk doorheen voetbalt. Want ja, om een kritisch puntje te hebben, creatief gezien, is het eigenlijk alleen Sinisterra natuurlijk.
Dat is waar.
Die wat kan. En voor de rest, ja, moet het uit de omschakeling komen. Of via het druk zetten en snel een bal veroveren.
Zometeen praten we nog over PSV. Ik wil even naar de wedstrijd die op zaterdagavond werd gespeeld. Waarbij als je je goalalert aan had gezet in de AD-app, je ongeveer knettergek werd de eerste 14, 15 minuten van wat er allemaal gebeurde. Ajax tegen NEC. Hebben jullie ook zo genoten of niet? Want ik heb namelijk iemand gehoord die echt genoten heeft.
Ja, ik heb een eerste helft gezien. En ik denk allemaal hebben ervan genoten.
Hebben er allemaal van genoten. Dus ik vraag me, hebben jullie er ook allemaal van genoten van de eerste helft?
Nee, maar met allemaal bedoelt hij natuurlijk Ajax, toch?
Dat weet ik niet. Nee.
Ja, ik heb...
Maar ik vond, er was 2 minuten 50 gespeeld en toen hadden ze al 3 keer kunnen scoren.
Ja.
Dus ik dacht, wat gaat dit worden? Want uiteindelijk, als je natuurlijk de eerste helft ziet, is die uitslag nog een beetje tegenvallend. Omdat vooral Ajax altijd nog doorzet. Niet als kop te boven zet. Ik vind die 5-0 nog tegenvallend. Want zo bedoel ik het niet.
Dat had hij nog zelf al
als uitslag. Maar het had zelf ook, al daar zat ook zomaar 8 of 9-0. Zal het daarin kunnen zitten.
Ja. Het was wel typerend. Een dag eerder speelde Go Ahead. Die begon natuurlijk de competitie. En die had ook binnen 7 minuten 3-0 achter kunnen staan.
Ja.
Dus het waren de 2 promovendi. Die even open huis hielden in de eerste minuten.
Hey, dat is waar. Ja. Maar terug naar jouw woorden, Mikos. Want jij zei dat het ging de Ajax zijn, maar nee hoor.
Ja, ik heb een eerste helft gezien. En ik denk allemaal hebben ervan genoten.
We hebben er allemaal van genoten. Dus iedereen die die wedstrijd heeft gezien. Er waren 300.000 kijkers bij ESPN. Iedereen heeft ervan genoten. Dat het even duidelijk is.
Nou ja, kijk, het was niet slecht.
Nee.
Maar om nou te zeggen, ik zat als neutrale toeschouwer te kijken. En ik, ja, dan vond ik er niet zoveel aan. Omdat Ajax zoveel beter was.
Dat is waar.
En ik heb me eigenlijk vooral geërgerd aan de 5e goal. Ik weet niet of Maarten daar wat over moet zeggen. Anders komt het natuurlijk. Bas Nijhuis schuift wel vast wel ergens aan. En dan helpt iemand hem. Maar ik zie daar iemand tegen het hoofd van een tegenstander springen. En daar wordt van gezegd. Ja, dat is een doodnormaal duel. Nou, dan gaan we nog wat verwachten dit seizoen.
Ja, daar gaan we nog op terugkomen. Ik wil even de stelling erin gooien. Stelling 2 was namelijk. En die leg ik even bij jou neer, Maarten. Steven Berghuis moet duidelijk nog wennen aan het spel van Ajax.
Nou, dat is een grapje toch? Of hoe ben je dat? Nee, maar nou, weet je, in de Johan Cruijffschaal zag je natuurlijk wel dat hij even een andere elftal is gaan spelen. Maar ja, kijk, hij komt nu in een team. Ajax gaat weer meer dan 100 goals maken. En dan gaat hij er ook een heel aantal en voor zijn rekening nemen en voorbereiden. Alleen wat wel interessant was, ik kreeg een vrije trap. Ja. En dat was toch, dat zijn toch de Berghuisballen. Ja. En toen liet hij Labiat trappen. Dus dat is nog wel een dingetje dat je... Ja, dat hij toch ook weer even in de pik hoorde. Dus hij zal niet achter Labiat staan. Maar dat hij in elk geval daar in het hele gebeuren moet hij even daar denk ik even de boel op eisen.
Ja.
Maar Feyenoord onmogelijk geweest, hè? Als die achter de dugout lag en hij had enigszins het idee dat hij hem via een karambol nog had, nam hij hem ook.
Ja.
Dus daar zie je wel, want ik vond de stelling nog niet eens zo slecht. Want je ziet wel, hij had hele goede statistieken, zag ik na afloop. De beste van de aanval had 6 kansen gecreëerd. Maar ik zie toch nog wel een iets wat andere Berghuis dan dat we gewend waren. Omdat in Rotterdam ging elke bal naar hem. En dan ging hij creëren. En nu zie je toch, hij is één van de spelers waar de bal heen kan. En na afloop zei hij volgens mij zelf ook dat hij nog wel eens terug wilde kijken of hij niet af en toe wat meer zelf had moeten doen. Want nu zie ik hem heel veel snel overspelen. Terwijl hij dat bij Feyenoord veel minder deed. Maar het heeft natuurlijk wel gelijk. Ja, ze gaan 100 goals maken en dan gaat hij natuurlijk ook zijn deel van meepikken. Maar het is natuurlijk wel anders voor hem dat hij... Ze hebben er nog 5 op dat niveau lopen.
Ik had ook wel een beetje af en toe dacht, goh, er komt er nu links heen om achter. En aan de rechterkant loopt er iemand langs bij me. Wat is hij? Ze lopen aan alle kanten met me mee hier.
Ja, maar Feyenoord moesten ze vooral niet in de weg lopen. Nee, dat vond hij het belangrijkst. Nou, maar ja, goed. Ja. Kijk, het is ook zo. Die jongen heeft natuurlijk, het is natuurlijk allemaal niet makkelijk. Nee. Hij heeft voor iets heel moeilijks gekozen. En je weet hoe de reacties zijn. En die zijn nog erger waarschijnlijk dan dat hij had verwacht. Dus ja, hij heeft ook even tijd nodig. En na de eerste wedstrijd hoorde je geen diepgang. Tadis heeft weinig diepgang, Berghuis ook. Nou goed, NEC stond zo ver achteruit. Als je diepgang wilde hebben, kwam je in het vak terecht. Dus dat maakte niet zoveel uit. Maar straks in Europa, dan heb je wel wat meer diepgang nodig, denk ik. En dan is het natuurlijk de vraag of je dan met die twee spelers die hem graag in de voeten hebben op de flanken wil spelen. Of dat je daar toch ergens een speler met snelheid wil hebben.
Ja. Dan krijgt hij concurrentie van Anthony en dat wordt wel interessant.
Ja. Ja, de vraag is ook een beetje, als je nou dit Ajax hebt gezien, die hebben natuurlijk tegen PSV, hebben ze een oorwassing gekregen, dan kan je nu het vertrouwen herstellen richting met zo'n wedstrijd tegen NEC. Maar wat zegt u nu over de sterkte van Ajax, Maarten, deze wedstrijd?
Nee, maar ja, inderdaad.
Niks toch?
Nee, NEC is de graadmeter niet, maar laat ze ook eens gewoon eens een paar wedstrijden spelen waarin je even een beeld krijgt hoe... Of Ajax, want bij Ajax kijk je eigenlijk niet of zij mee kunnen doen in de titelstrijd. Dat is duidelijk. Maar of zij, zoals ze zelf ook zeggen, een volgende stap weer willen zetten. En dat zou dan toch moeten zijn, vooral in Europa. Ja, die Champions League loting die straks aankomt, wordt natuurlijk voor hun pot 3. Is natuurlijk wel, daar gaat wel een kanje van de pool uitrollen. Nou, aan de ene kant prima, want die uitdaging moet je aangaan. Maar ja, wat krijg je dan? Dat is dan wel... Dat is dan wel interessant.
Dus, en is Steven Bergwijn dan de oplossing of Steven Bergwijn de oplossing voor het spitsenprobleem internationaal?
Nee. Als je die zou halen in Nederland, dat heeft hij bij PSV natuurlijk gedaan, dan maakte hij zijn goals wel. Maar internationaal, je zag de wedstrijd vandaag, of gisteren dan, bij Spurs. Hij deed het goed, hij deed mee. Maar hij had één kans. Die moet je eigenlijk maken. Ook voor jezelf, om ergens doorheen te komen. En dat lukt dan niet. En dat hebben we bij hem natuurlijk wel vaker gezien, ook het Nederlands elftal, ook pas volgens mij heeft hij 1 goal. Dat is net de drempel waar hij wel overheen moet en ja, dat is nog niet gelukt. Dus of hij dan bij Ajax die drempel dan, stel dat hij dat ze hem zou proberen halen, of dat dan internationaal lukt, weet ik niet hoor. Maar goed, het is ook maar de vraag of Spurs nu, ik weet niet of wat hij doen als Ajax komt. Ja, geen idee, we zullen zien.
Nee. Maar je verwacht eigenlijk bij Ajax, gezien de ambities die ze hebben en de spelers die ze in het verleden gehaald hebben, verwacht je eigenlijk dan toch een grotere naam als spits? Dat ze iets anders proberen te halen, wat in ieder geval wat verrassender, wat meer... Hè?
Ja, maar ja, daar kom je weer. We hebben het volgens mij al vaker hier gezegd. Als Ajax echt een soort barrière wil doorbreken, dan moeten ze een 23-jarige basisspeler van Chelsea of van Manchester City, die moet dan komen. Maar die komen niet. Dus daar kom je dus bij Haller uit. Ja, dat is op zich prima als je die uit de Premier League kunt terughalen. Maar ja, dat is wel tot op een bepaald maximum. En daarboven die categorie, ja, dat gaat je niet lukken. Hoiberg was al een voorbeeld natuurlijk vorig jaar. Hè. Die kon ook naar Ajax, maar die koos dan toch voor Spurs. Ja, goed. Nou ja, dat lukt dan denk ik net niet.
Bergwijn, vind jij de versterking, Mikkels? Als dat de oplossing zou zijn, want Ten Hag is er wel enthousiast over geweest hè, voor het weekend.
Ja, het is natuurlijk een ander type dan dat ze hebben. En in de Eredivisie zeker goed. En internationaal zal dat ook best wel gaan. Ja, het is een beetje wat je voor ogen hebt. Ajax gaat normaal gesproken de Champions League natuurlijk niet winnen. Maar ja, als je zo'n speler haalt, omdat dat het verschil zou kunnen maken tussen overwinteren in die poolfase of niet. Ja, ik denk wel dat het een speler is waar je mee verder kunt. Maar wat is wat Maarten zegt, je haalt niet zomaar een speler waarvan je zegt, ja, daarmee gaan we in ieder geval overwinteren. Daar is de Nederlandse competitie gewoon te klein voor. Ja. Alhoewel Ajax natuurlijk enorme salarissen kan betalen.
Ja, maar hij staat er goed op internationaal, toch? Zijn er genoeg spelers die naar Ajax willen, hoor je steeds.
Ja, nou wat ze met Tadis hebben gedaan, dat is het natuurlijk eigenlijk, dat zouden ze eigenlijk, daar zouden ze er een paar van moeten hebben. Maar dat wat met Tadis is natuurlijk al bijna ongelooflijk dat toen lukte. Hè, in zo'n fase van zijn carrière waarin nog alles kon. Toch terug naar Nederland. Dus ja, het is ook niet uitgesloten, maar ja, het blijft natuurlijk de Eredivisie. Je moet ook naar NEC en naar Zwolle en naar Cambuur.
Ja, dat is het. Wie het overigens wel goed doet, dat is Dolberg. Ja. Hij is toch een ex-spits. En je hoort het ook wel internationale scouts die zeggen, let op hem. Die jongen gaat nog, daar gaat nog meer uitkomen weer. En nu ben Nies. Nou ja, goed. Dat zijn van die spelers die... Daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat verder gaat.
Dolberg speelt natuurlijk in de leukste competitie van Europa op dit moment. Dus ja, zou die dan heel snel willen verplaatsen. Dit was cynisme. We gaan naar stelling 3. Mikkels, leg hem even bij jou neer. Dit PSV kan iedere tegenstander verslaan, dus ook Benfica.
Nou, dat ze Benfica kunnen verslaan, dat sluit ik niet uit. Het is ook geen tegenstander. Hè? Ik ken het huidige Benfica natuurlijk niet op mijn duimpje, maar het is wel een gerenommeerde ploeg. Geen kampioen geworden, maar wel een gerenommeerd elftal. Gerenommeerde club. Maar PSV, ja kijk, als je met 4-0 bij Ajax kunt winnen, dan kun je natuurlijk in Europa ook hoge ogen gooien. Nou moet ik wel zeggen, als PSV op voorsprong komt, dan heb je als tegenstander wel een probleem. Want wat Madueke natuurlijk binnen 1,5 minuut in de arena deed, ja dat is natuurlijk, daarna kom je tegen PSV in probleem. Omdat ze volledig in hun kracht gaan spelen met die snelle jongens voorin, met de ruimte die ze snel kunnen zoeken. Dus ja, als PSV erin slaagt om een goal te maken en daarna in die leunstoel te gaan zitten, want dat hebben ze natuurlijk graag, ja, dan is alles mogelijk. Maar ik zie in Benfica ook wel een tegenstander die denkt, nou we hebben 0-0 en voorlopig blijft het 0-0. Ik ben heel erg benieuwd. Ze hebben die trainer natuurlijk terug daar, die Jorge Jesus. Ja. Die zet het altijd goed neer. Het is altijd een ploeg natuurlijk waar oorlog kan worden gemaakt. Dus,
nou, ik was vorige week in Portugal en ik heb niet die wedstrijd gekeken helemaal. Maar ik zag op de televisie beelden van de wedstrijd tegen Spartak Moskou. En zag je dat doelpunt, die goals die ze daar maakten in de 16 van Spartak. Hoe makkelijk ze er tussendoor combineerden. Dat ik dacht, oké. Nou.
Ja, ik heb een beetje zitten kijken van vandaag zo wat beelden. En ja, er zit toch echt wel voetbal in. En ja, even kijken, wat moet je ervan zeggen? Inderdaad, ze zijn geen kampioen geworden.
Nee.
Wel in een coronaseizoen, dus Sporting Lissabon wordt nooit kampioen. Toevallig in een seizoen zonder publiek op de tribunes lukt dat wel. Misschien is er een uitzondering geweest, maar ja, het is. Maar inderdaad, PSV, ze hebben inderdaad zoveel snelheid en diepgang. Ja, die gaan op de counter. Die gaan in elk geval een keer scoren. Alleen, het is ook wel zo dat die uitdoelpunten tellen niet meer dubbel.
Nee,
hè?
Nee.
Dus ja, weet je, als je uit een doelpunt maakt, het zegt eigenlijk niet zoveel meer. Het maakt gewoon minder uit dan vroeger. Dus ik weet het ook niet of het nou een voordeel is dat je nou eerst uitspeelt. Kun je beter eerst thuis spelen. Ik denk dat een beetje is weggevallen. En ja, het worden in elk geval 2 gevechten. Ja, als het lukt, ja, dan is dat voor spelers als Gakpo, maar ook voor Madueke, dan kun je in de Champions League je ontwikkelen. Ja, dat zou toch echt wel heel belangrijk zijn, hoor. Ja. Als dat,
ik was wel een beetje verbaasd, moet ik zeggen, dit weekend toen PSV tegen Heracles speelde. En vorig jaar heeft Schmid veel kritiek gekregen op het feit dat hij steeds wisselde met die spelers. Dat hij steeds andere spelers erin zette. Hij heeft in onze podcast, heeft Maarten volgens mij een aantal keer aangehaald. Misschien is hij wel zijn tijd ver vooruit, hè, door op een andere manier spelers in te zetten op deze manier. Het pakte kennelijk ook wel weer goed uit, ondanks dat je Vertessen in de spits hebt staan en Obispo achterin.
Nou ja, weet je, we hadden het er, na afloop ging het er weer eens met hem over, omdat er natuurlijk vooraf zijn er die schreeuwen moord en brand. Ik hoorde Armand Asfaroglu op de radio zeggen van een schande, dit kan toch niet wat er nu gebeurt. En dus het dat sentiment leeft in Nederland, nou, dat mag. Alleen Schmid zegt eigenlijk altijd van jongens, er is wel iets veranderd nu je 5 keer mag wisselen. Dat maakt het gewoon anders dan 3. En hij zegt, kijk, Heracles, dat zag je ook, hè? Die zijn dan fris, fit. Eerste thuiswedstrijd, die klappen erop. Die geven 3 kwartier lang, geven ze alles wat ze hebben, hotseknots. Nou, Schmid kiest er dan voor om spelers op te stellen die in elk geval ook dat allemaal kunnen geven. Want die zijn nog fris, die hebben niet gespeeld 3 dagen eerder, 4 dagen. En dan na een uur, dan is zijn tegenstander leeg. En dan kan hij nog even een paar toppers op het veld zetten. Ja, Dan in Nederland, dit soort wedstrijden win je dan. En ook NEC ga je winnen op die manier. En tegen Sparta. En ja, dus het kan. Je moet het niet doen tegen Feyenoord, tegen Ajax. Maar dat doe je dan ook niet. Maar het is wel een ander soort manier van denken. Een soort omdenken. Ja, waar je volgens mij best aan zou moeten kunnen wennen. Omdat je 5 wissels hebt. Ja.
Wat me trouwens wel opviel, dat waar vorig jaar veel geklaagd werd over de defensie. Wie moet er dan achterin spelen? Nu stonden de andere jongens. Obispo stond erin en die zei ook hetzelfde na afloop.
Ja, maar zoals ik nu zei, van, er komen nu heel veel wedstrijden aan. En nu, ja, degene die de kans kreeg van de trainer, die moet het gewoon laten zien.
Ze willen allemaal een kans pakken achterin. En ze willen, ja, nee, dat is duidelijk, hè. Je moet het laten zien als je kans krijgt.
Als die daar maar geen problemen mee krijgt.
Nee, ja. Ik denk niet dat het langs de perschef is gegaan, deze quote. Nee. Maar het is, je ziet ineens zeg maar dat de nul wordt gehouden bij PSV. Jullie zeiden het al, als ze scoren in het begin, ja, dan kunnen ze achteroverleunen. Maar die nul wordt wel makkelijk gehouden, toch?
Maar zij hebben natuurlijk ook, zij hebben de selectie ervoor. Hè? En Ajax kan dit ook. Maar verder in Nederland is het voor ploegen gewoon niet mogelijk om 5 of 6 spelers. Want dan daalt het niveau gewoon heel duidelijk. En ja, het is wel grappig. Hè? Het is een keer in de beker misgegaan met Van Bommel.
Ja.
Bos een keertje tegen Cambuur met Ajax ook in de beker.
Maar beker en Van Bommel is niet een hele goede combinatie, hè? Dat moeten we niet vergeten.
Nee. Maar ja, dan krijg je de volle laag, dus je neemt wel een bepaald risico. Alleen PSV heeft natuurlijk van 12 tot 18 hebben ze gewoon spelers die heel dicht er tegenaan zitten. En ja, bij Feyenoord zou je het met 2-3 spelers kunnen doen. Maar doe je het met 8 spelers, dan daalt het niveau waarschijnlijk te groot. En dan neem je een te groot risico. En dat gaan ze ook niet doen. Feyenoord speelde ook gewoon in de opstelling die ze al die tijd al hadden. Behalve dan Jahan Baks. Dat is wel het verschil natuurlijk.
Zoveel mogelijk vastigheid. Jongens, we zijn bijna aan het einde van deze AD voetbalpodcast van deze maandag. En nog 2 dingen. Zouden ze bij Paris Saint-Germain een paar spelers kunnen sparen, vroeg ik me af, na de presentatie deze week? Wat denken jullie? Zo tegen Clément Forat 2?
Ik ben wel heel benieuwd naar dat elftal. Wat daar allemaal op één veld staat, ja. En het idee dat als die met 4-0 winnen, zal iedereen zeggen, ja, natuurlijk, die winnen met 4-0. Dus de druk is elke week zo groot dat er, ja, winnen is niet eens genoeg meer. Ja, ik ben echt benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En of het inderdaad die Franse league, waar jij een beetje cynisch mee begon, van dat is de ideale league of de leuke league of... ik citeer je waarschijnlijk niet helemaal goed, maar je gaf hoog op over de Franse league. Ja, of dat inderdaad, want vroeger keken natuurlijk weinig mensen ernaar, of dat aantrekkingskracht gaat krijgen. Ik merk het zelf in de omgeving. Ik heb een zoon van 14 jaar en die zijn vriendjes ook, die zijn geïnteresseerd in de Franse league. En ja, dat komt natuurlijk alleen maar door Messi, Neymar.
Ik zag dat Paris Saint-Germain had 20 miljoen volgers erbij gekregen op Twitter binnen een dag. Dus Messi was gepresenteerd, ze gingen van 20 naar 40 miljoen volgers.
Ja, in de Spaanse league, hè, daar is natuurlijk nog wel wat weggelopen. Ook Ramos nog, Varaan, noem ze maar op. Want Simeone had gezegd van ja, de Engelse league was toch ook goed zonder Ronaldo en Messi. Dus waarom zou de Spaanse league dat niet zijn zonder die spelers? Maar toch, ja, La Liga laat hem zo gaan. Maar er zat natuurlijk nogal wat aantrekkingskracht op en wat toerisme en geld wat daar naartoe ging. En ja, de Japanners en Chinezen en noem alles maar op, die komen straks gaan naar Parijs, denk ik, in plaats van naar Barcelona.
Maar ik vroeg me toch af hoe dat dan kan. Dat je hebt zo'n sterrenensemble en we hebben het over financial fair play overal. En dat soort dingen. Dan hoor je City wil nog even 110 miljoen uitgeven aan Kane. En Barcelona heeft natuurlijk zelf een potje van gemaakt. Hè, moet dan aan een soort salarisplafond gaan voldoen. Dacht ik ook een beetje, ja, het is ook een beetje, hè, er zijn genoeg ploegen met de schuld.
Maar even nog over die aantrekkingskracht van die competities, hè. Dat klinkt nu natuurlijk, en het is een feit, hè, dat die aantrekkingskracht en de Serie A met Ronaldo. Maar de La Liga moet al vooruitdenken nu. Want Messi en Ronaldo die spelen nog 1, 2, maximaal 3 jaar. Maar langer is het niet. En in Spanje heb je nu natuurlijk wel spelers. Die kun je nu al, ja, bij wijze van spreken, zorgen dat die over 3 jaar de sterren zijn waar jij je competitie op... opbouwt. En ik denk dat in Spanje, het gemiddelde niveau in Spanje is toch echt wel hoog van clubs. Dat zien we natuurlijk al jarenlang in de Europa League, de Europa Cup toernooi, zo'n Villarreal dat gewoon de Europa League wint. Ja. Ah, dat is toch, dus daar, ja, ik denk dat de sterren van morgen, die kunnen daar alweer spelen. En daar moet je denk ik op zetten. En dat is wat Ronald Koeman natuurlijk nu ook doet. Die gaat dit seizoen vaak wedstrijden spelen. Waarin misschien wel 3 tieners staan opgesteld. En ja, dat moet hij een beetje geluk hebben, denk ik. Dat hij daar wat steun in krijgt. Want het Barcelona van wat succes gaat hebben over 3 jaar. Dat staat nu een beetje in de stijgers. En het zou natuurlijk een beetje sneu zijn voor hem. Als zijn opvolger daarvan gaat profiteren. Ja, dat wat waar. Natuurlijk zomaar zou kunnen.
Maar wel gewoon, hè, Koeman, eerste wedstrijd. Dat is toch ook wel weer aardig.
Ja, en Memphis, hè. Ja. Hij nam daar dus meteen de vrije trappen. Hij schilderde de eerste vrije trap op het hoofd van Piqué, goal. En daarna ook nog betrokken bij een doelpunt.
Ja, hoeft hij niet aan Labiat af te staan, de vrije trap?
Labiat van Barcelona, die
zei alsjeblieft Memphis.
Die zei, neem jij hem maar. Hij kreeg trouwens wel 2 keer toch wel een tik, dat je toch even in een flitsje schoot Maradona Goycochea voorbij. Van oké, het wordt wel een leak waar die af en toe echt wat te verduren gaat krijgen. Dus interessant.
Ja, zeker. We staan voor een Europese week en dinsdag de presentatie van uw vrouw als bondscoach. Hè, dat is het officiële persmoment. Dat wordt ook een mooie dag weer. Gaat nog geen selectie bekendmaken. Gaat alleen praten, hè, met de media. En dat is dan weer met veel mensen op afstand te volgen via YouTube volgens mij ook. Want het zal wel live uitgezonden worden.
Het Oranje kanaal.
Ja, het is nog coronatijd, dus dat is niet zoveel mogelijk.
Dus daar gaan we deze week uitgebreid over praten. Dit is de podcast van deze maandag de 16e. Wij zijn er morgenochtend weer om 6 uur. Graag tot dan. Mikos Maarten, dank.
Jo.
Geen goal meer missen? Bekijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.
Op zoek naar een auto?
Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.